Ik wil u vanavond graag meenemen naar in Johannes 1 vanaf vers 8. Waar staat, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Tot zover. En het bijzondere van dit schriftgedeelte is feitelijk dat hier eigenlijk op een wat moeilijke wijze gesproken wordt over twee verschillende dingen die wat moeilijk met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. Aan de ene kant namelijk wordt in dit schriftgedeelte gezegd dat indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Terwijl aan de andere kant in hetzelfde schriftgedeelte gesproken wordt over de vergeving van zonden die wij hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus, die volgens 2 vers 1 onze voorspraak is bij de Vader. Eigenlijk staat er gewoon onze trooster, vertaald met voorspraak, maar hij is onze voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, namelijk de rechtvaardige, die immers, volgens vers 2, verzoening is voor onze zonden. En op de rest van het vers ga ik daar maar niet in. Dus aan de ene kant staat er dat wij inderdaad zondaren zijn en gezondigd hebben. Aan de andere kant wordt gezegd dat we iemand hebben die onze zonden wegneemt. Waarbij dan nog moet vastgesteld worden dat het hier niet gaat over zondaren in het algemeen, maar dat het hier gaat inderdaad over gelovigen. Want het zal duidelijk zijn dat de brieven in de Bijbel brieven zijn omdat ze niet voor iedereen bestemd zijn, maar in principe alleen voor degene aan wie de brief gezonden is. In de praktijk betekent dat deze brieven niet zijn voor de wereld, maar dus voor de gemeente. Dat kan niet anders. Het is of voor ongelovigen of voor gelovigen. En ook al staat het lang niet in alle brieven erbij aan wie hij geschreven is, toch blijkt uit de briefvorm dat hij dan geschreven is inderdaad aan gelovigen. Want inderdaad, ook in 2 vers 2 wordt verschil gemaakt tussen hij is verzoening voor onze zonde en dan, en niet alleen voor onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Zodat ook uit zo'n uitspraak blijkt dat de brief geschreven is inderdaad aan gelovigen, voor wie de Heer verzoening is voor de zonden. En voor zover er verzoening is voor de zonden der wereld, is die verzoening er ook alleen in de Heer Jezus Christus. Dat is wat hetzelfde vers natuurlijk zegt. Het bijzondere is echter dat aan de ene kant gezegd wordt in hoofdstuk 1 vers 8, indien we zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Terwijl aan de andere kant, en ik bedoel nou letterlijk de andere kant, aan de andere kant van de brief namelijk, dat is niet in 1 vers 9, maar ongeveer 9 versen van achteren gerekend. Daar staat namelijk in vers 18 van 1 Johannes 5, 3 versen van achteren dus. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Ik zal het nog een keer lezen. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. En daartussenin, tussen deze beide versen in, vinden we in hoofdstuk 3, vers 9, in Johannes 3, vers 9. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Dat is dus precies hetzelfde als zojuist in 5, vers 18. En ieder dus die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Niet alleen is het zo wat in 5 vers 18 staat, namelijk wie uit God geboren is of wat uit God geboren is, zondigt niet. Maar in 3 vers 9 staat zelfs dat wat uit God geboren is zelfs niet kan zondigen. De gedachte alleen al dat wat uit God geboren is zou kunnen zondigen, die wordt als absurd beschouwd. Nou is de volgende vraag, zijn wij uit God geboren? Als het antwoord ja is, dan kan dat natuurlijk alleen zijn op grond van geloof. Als u een gelovige bent, bent u inderdaad uit God geboren. Of u dat weet of niet weet, heeft er niks mee te maken. Per slotverrekening doet u dat ook niet zelf. Geboren worden. Dat is wat God doet. Leven voortbrengen. Dus of u dat nou weet of niet, als u een gelovige bent, bent u uit God geboren. Waarna dus de volgende vraag is, wat moet ik dan met 1 Johannes 1 vers 8? Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En vers 10, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot leugenaar. Want daar staat lijnrecht tegenover, wat uit God geboren is, zondigt niet en kan zelfs niet zondigen. Want er staat immers, dat indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zijn wij leugenaar. Niet indien wij zeggen dat we nooit zonde gehad hebben, maar zelfs indien wij zeggen dat wij nu dus tegenwoordige tijd geen zonde hebben. Wel, als we zeggen we zijn uit God geboren, dan zeggen we daarmee dat we zonder zonde zijn. We kunnen zelfs niet eens zondigen. Maar als we zeggen dat we zonde hebben, wie zijn we dan? Zijn we dan wedergeboren of niet? Het is niet spitsvondigheid voor mij om deze vraag te stellen, helemaal niet. Want het blijkt in de praktijk dat je onder de gelovigen inderdaad mensen vindt die of de ene gedachte of de andere aanhangen. Als ik dan de uiterste neem. Nederland loopt vol met mensen. Nou, vol? Nee, niet helemaal. Maar goed, er zijn in ieder geval veel mensen in Nederland die zeggen, wij zijn allemaal zondaren. Wij zijn weliswaar christelijk. Of wat er nog maar meer volgt, of aan vooraf ging, of wat er nog maar voor door moet gaan. Er worden allerlei namen genoemd, meestal met hoofdletters enzovoort. Wij zijn dit en wij zijn dat. Maar in ieder geval beschouwt men zichzelf dan toch in ieder geval als behorend tot de kerk op een of andere wijze. En zegt vervolgens, en wij zijn allemaal zondaren. En verkocht onder de zonde en meer van die uitspraken. Bijbelse uitspraken overigens. En er zijn schriftgedeelten genoeg voor aan te brengen. Want als wij zeggen, ja mensen, maar daar kun je van verlost worden. Die mag de zonde kan teniet gedaan worden. Dan zeggen zij, maar er staat, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Als ik roep, of u roept, mijn zonden zijn weggedaan. Dan zegt men, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En zo ga je dan met een ingebeelde hemel naar de hel. Dat zeggen ze dan. He, maar dat zijn de uitspraken, die verzin ik niet. Dat zijn bekende uitspraken nog. En andersom komt het u voor, ook als wij zouden zeggen, we hebben zo last van de zonde, dat er altijd wel iemand is die zegt, maar broeder of maar zuster, weet je dan niet dat de Heer Jezus je zonde heeft weggedaan en dat iemand die wedergeboren is op grond van geloof, dat hij niet kan zondigen, waar zit je over in? Nooit gelezen in Romeinen 8, dat wij ervan verzekerd zijn dat niets of niemand, nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, ons kan scheiden of zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Wat doen we met die uitspraken? Zijn we nou zondaren of zijn we nou geen zondaren? Want daar gaat het eigenlijk om. Ja, je bent een verloste zondaar. En hoe komt dat? Ja, we zingen dat zo, hè? Een zondaar, een verloste, o Heer, maar nu geen zondaar meer. En dat is inderdaad zo. Maar hoe komt dat? Kijk, de zaak is namelijk, en dan val ik natuurlijk meteen met de deur in huis, maar dat is wel het makkelijkste ook. De zaak is namelijk dat er twee totaal verschillende manieren zijn om een gelovige te bezien. En Johannes hier, en daarmee de Heilige Geest, die gebruikt via Johannes dan, inderdaad die twee manieren naast elkaar. Er zijn twee manieren om een zondaar te bezien. Wij kennen er van huis uit één. En wij zeggen, wel, dat is een zondaar. Hij is wel netjes, een beetje netjes geleefd, doet ze netjes voor. In ieder geval op zondag heeft hij zijn goede pak aan. Het zondagse. Zij ook trouwens. En heeft er nog een hoedje bij je op ook dan. Niemand draagt zo'n ding meer, maar op zondag wel. Daar kun je aan zien dat het toch wat verbeterd is en zo. Maar ik bedoel maar zo, het blijven naar de buitenkant toe gewoon zondaren. Dat kun je ook zien. En er zijn ook belangrijke uitspraken over die net zo bekend zijn als van, je gaat met een ingebeelde hemel de hel in. En de minstens even bekende uitspraak is, zondag zitten ze voor in de kerk. En wat er dan verder volgt, dat betekent ongeveer dat ze maandags en dinsdag en woensdag de rest van de week inderdaad zondaren blijken te zijn. Maar wie heeft gezegd dat ze dat zondags niet zijn? En wie heeft gezegd dat je als zondaar niet naar de kerk mag? Wie heeft gezegd dat de kerk alleen is voor nette mensen? Of juist niet voor nette mensen? Nee, het punt is gewoon, een mens blijft, wie ook is, of hij nou gelovig is of niet, hij blijft altijd een zondaar. Dat is makkelijk genoeg om dat uit te leggen. De gedachte is namelijk dat een mens pas ophoudt zondaar te zijn als hij sterft. En als wij beweren, omdat de schrift het leert, dat wij hebben opgehouden zondaren te zijn voor God, dan komt dat omdat wij voor God, niet voor ons of voor de buren, maar voor God ook daadwerkelijk gestorven zijn. En dat is weliswaar in strijd met onze waarneming, waarschijnlijk ook in strijd met onze gevoelens, maar het belangrijkste is dat het niet in strijd is met de wet Gods. Om de heel eenvoudige reden, want dat is het dan, dat degene die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde, zegt Romeinen 6. En er is iemand die in mijn en in uw plaats gestorven is. En de apostel Paulus redeneert erop door en hij zegt, we zijn er van mening dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En als alle zondaren waren, dat waren ze, en ze zijn allen gestorven, dan zijn ze dus nu geen zondaren meer. Nee, wat heet, ze zijn dood. Weliswaar niet in de praktijk, de facto noemt men zoiets. Want dat gaat er ineens in het Latijn, hè? Ze zijn weliswaar niet de facto, niet feitelijk dood, maar wel degelijk dood voor de wet. En het omgaan met zonde, Dat is het tegenhanger van het omgaan met gerechtigheid. Dat is een kwestie van recht dus. God hanteert het recht. En God heeft inderdaad zijn zoon geofferd in de plaats van de wereld. En in ieder geval dus ook in de plaats van de zondaar. Dat wil zeggen, in ieder geval ook in de plaats van ons. En dat betekent dan dat zijn dood wordt toegerekend aan elke gelovige in ieder geval. Meer dan alleen maar aan de gelovigen, maar ik wou daar nu vanavond niet over praten. Het is eigenlijk zo dat zijn dood wordt toegerekend, althans tot op heden, aan de gehele schepping. Vandaar dat we met zoveel vrijmoedigheid, in aansluiting bij de apostel Paulus in 2 Korinthe 5, het evangelie prediken aan een wereld waarvan we ja de schrift geleerd hebben dat die hele wereld, of in ieder geval de hele mensheid, dood is. Dood omdat één zijn leven gaf voor die mensheid. Eén stierf voor allen, zei Paulus, en dus zijn allen gestorven. Daarom prediken wij hen het evangelie, omdat zij dood zijn, want wat hebben ze nodig? Nou, wat is nou de blijde boodschap? Anders dan de prediking van nieuw leven uit de dood. De prediking van leven. Niet de prediking van een verbeterd leven, of een veranderd leven, maar het is de prediking van nieuw leven na of uit de dood. En dat is een boodschap die alleen gepredikt kan worden, iedereen kan dat begrijpen, aan doden. Wat moet je met leven uit de dood als je nog niet gestorven bent? Maar het punt is, allen zijn gestorven omdat één voor allen stierf. God heeft zo in elk geval gerekend. Eenvoudige illustratie ervan is gewoon deze. Dat als daar het recht gehanteerd wordt, wordt dat in ieder geval gedaan op grond van wat geschreven is. En ook de uitvoering van het recht gebeurt administratief. Dat wil zeggen, het wordt ook inderdaad bijgehouden, boekhoudkundig. En de gedachte is eenvoudig deze. Dat toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, toen werd uw en mijn naam als het ware uitgedaan uit de administratie. Gestorven. Wettig. Wettig gestorven. Niet feitelijk, niet de facto, maar wel de jure heet dat. En ik noem die plechtige termen erbij, omdat u zou begrijpen dat ik ze ook niet heb uitgevonden. En die termen komen dus uit een algemeen aanvaard jargon. Het is een bekend feit, zo kun je rekenen. Zo rekent de wet in elk geval. En daar gaat het maar om. Wat er gebeurd is, is dat de mens gestorven is voor God en dat er aan hem de boodschap gepredikt wordt van nieuw leven. Een boodschap van wedergeboorte dus, een boodschap van leven uit de dood. En aangezien de dood waarover we spraken in feite is de dood van de Heer Jezus, daarom is het ook zo dat het leven dat gepredikt wordt, het leven is van de Heer Jezus Christus. Het leven van de opgewekte Christus. Dat is het leven wat verkondigd wordt en dat is het leven waaraan wij deel kunnen krijgen. Zodat de situatie zich voordoet dat wij die geloven in de Heer Jezus Christus, het leven van deze Christus hebben ontvangen en op grond daarvan ingeschreven staan in een ander boek, bij wijze van spreken dan. Hoor. Ik noem geen Bijbelse boek, ik noem gewoon als voorbeeld. Wij staan ingeschreven in het boek van die nieuwe schepping. Ik bedoel heus niet het boek des levens, ik bedoel dit niet als Bijbels voorbeeld, anders moet ik er weer over discussiëren. En dat doe ik niet, maar het gaat om het principe om het duidelijk te maken. Toen wij stierven, werden wij uit het ene boek, het boek van die oude schepping, uitgedaan. Gestorven. Er staat een datum voor. Dat is dezelfde datum als de kruisiging van de Heer Jezus. En daarna zijn we als gelovigen, voor zover wij geloven, ingeschreven in een ander boek. Een boek wat boven is, zou je moeten zeggen. Want Hebreeën 12 zegt inderdaad dat wij onze namen zijn opgeschreven in het Jeruzalem dat boven is. Dat wil zeggen, we zijn eerstelingen geworden van een nieuwe schepping en we zijn daar burgers van geworden. Als ik ooit voor God kom te staan, als u als gelovige ooit voor God komt te staan en u meldt zich bij wijze van spreken, moet u voor, helemaal niks bijzonders, u meldt zich bij wijze van spreken, bij de hemelpoort. Maar gaan we helemaal niet moeilijk over doen, hè? Er schijnt Petrus te staan, weet je veel, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, daar wordt gevraagd, wie is u? Want zo zeg je dat in Den Haag, geloof ik, hè? Wie is u? En dan noemt u uw naam en dan moet u zich voorstellen, er zijn twee boeken. Waar staat u dan in? Die van de oude of van de nieuwe schepping? Nou, daar gaat het maar om. En dat is niet alleen dan zo, maar dat is ook nu zo. Want ook nu kunnen wij ons wenden tot de Heer. We spreken de Heer aan, rechtstreeks, in gebed. En de vraag is ook, wie is u? Op grond waarvan meldt u zich? Wat zijn de problemen? Waar is het archief? Wat staat er over u genoteerd? Wie bent u? En dan is de vraag, in welk boek staat u? Bent u dan die zondaar? Uit Scheveningen of weet je veel waar vandaan? Of bent u die hemelburger die weliswaar in het buitenland reist hier een beetje beneden als pelgrim, maar die wel degelijk hemelsburgerrecht heeft ontvangen, het burgerschap van de nieuwe schepping. In welk boek staat u? Ja, niet in allebei hoor. Niet in allebei, dat kan niet. Nieuw leven ontvang je na de dood. Dat is niet tegelijkertijd. Volgens de wet gaat dat niet. Dat wij er in de praktijk toch mee leven met twee naturen gelijktijdig, dat kan wel zijn. Maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het nou over toepassing van Gods wet. Toepassing gewoon van oude en nieuwe verbond en hoe dat allemaal in elkaar steekt. En het punt is dan, nadat wij gestorven zijn met de Heer Jezus Christus, daarna zijn wij opgewekt en eerstelingen geworden van de nieuwe schepping. Daarom staan wij ingeschreven in de hemel zelf als hemelburgers, als uit God geboortig, dat wil zeggen als kinderen Gods. En als wij ons melden bij de Heer, als we hem aanspreken, of ook andersom, als hij ons zoekt, dan zoekt hij ons niet als zondaren op, maar dan zoekt hij ons op omdat we zijn kinderen zijn. Zijn eigendom. Een nieuw schepsel. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Het is of de oude mens, of de nieuwe mens. Maar voor God zijn wij slechts als gelovigen die nieuwe mens. Want voor God zijn we na de oude mens dood. Ja, net zo dood als Jezus van Nazareth. Het is inderdaad net zo. Daar kun je natuurlijk nog lang over praten, maar het is net zo. En je moet goed bedenken dat dat offer van de Heer Jezus gebracht werd door God zelf. Je maakt hem niks wijs. Je kunt bij hem niet claimen nog rechten te hebben in deze oude wereld. Hij weet zelf veel te goed wat het gekost heeft om die rechten, maar ook die lasten van die oude wereld of van die oude schepping weg te nemen. Je kunt niet als natuurlijk mens tot de Heer gaan als je een gelovige bent. En zeggen, Heer, ik heb dit en ik heb dat, het is moeilijk, zus en zo. En u zou me je belofte zullen helpen, u bent een hulp, er staat in uw woord enzovoorts. Dat kun je zomaar niet doen. Maar stel je voor, bij wijze van spreken dan, alleen ter illustratie, dan gaat de Heer zoeken. In het boek, dat ligt links, hè, voor u rechts, maar voor mij natuurlijk links. Gaat de Heer zoeken in het boek. Er staat uw naam niet in. Of toch. Ja, toch, met een streep erdoor. Uitgeboekt. Toen en toen. Het staat er dus niet meer in, niet echt. Is helaas overleden. Wie bent u? Die en die, dat kan niet. Die is overleden toen en toen. Heb je problemen? Dat bestaat niet. U bent overleden. Zo ligt de situatie voor God. En dan volgt vervolgens het boek aan de rechterkant. Bij wijze van spreken, voor u weer links, maar voor mij rechts. En ja hoor, hier staat hij. Maar die kan geen problemen hebben. Of wel? Nou, niet problemen van de zonde in elk geval. Want wat uit God geboren is, dat staat in het boek hier aan de rechterkant. Wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Dat staat er trouwens ook in hier, in dit boek, zelfs letterlijk. Hè? Wat uit God geboren is, zondigt niet. Geliefden, wij zijn kinderen Gods. En onze toekomst kan alleen maar zijn aangesteld te worden als zonen. Want dat is precies wat ook in deze Johannesbrief naar voren gebracht wordt. Het probleem is echter, dat wat voor God juridisch vaststaat, namelijk onze dood naar de oude mens en ons leven naar de nieuwe mens, dat dat de facto, dat wil zeggen in de praktijk, er wat anders uitziet, omdat onze namen wel doorgestreept zijn, bij wijze van spreken, in dat boek van die oude schepping. Maar niet in mijn leven wij nog. Nou, niet fanatiek. Ik bedoel, zoveel bijzonders is het nou ook weer niet. Ik hoop niet dat ik u nou op de tenen stap, want dat is niet de bedoeling. Maar zoveel bijzonders is het ook niet. En zo lang duurt het trouwens ook niet meer. Nee, het duurt sowieso niet lang, dus dat kan ik rustig zeggen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, staat in de Bijbel, en dat bedoel ik dus. Het punt is gewoon dat dat leven feitelijk te verwaarlozen is ten opzichte van het eeuwig leven wat wij in Christus hebben ontvangen. Wij zitten er nog mee. En dat zeggen we ook tegen elkaar. Ja, maar wij zitten er nog mee. Ja, dat is waar. Het enige alternatief wat ons geboden wordt, is dan ook onze aandacht zoveel mogelijk te richten op, en onze belangstelling zoveel mogelijk te richten op, het nieuwe leven wat wij in Christus hebben ontvangen. Dat behoort onze realiteit te zijn. En die realiteit is dat wij geen zondaren zijn, hoewel we waarschijnlijk last hebben van de zonde in ons leven, in ieder geval van de zonde in het algemeen hier beneden, maar voor God zijn we volmaakt in hem. Niet omdat wij zo ons best doen, niet omdat wij zo goed geheiligd worden of zoiets, niet omdat wij zo netjes leven, maar om de eenvoudige reden dat ons leven, het leven waarvoor wij voor God bestaan, dat is het leven van Christus zelf, en dat mankeert niks aan. Daarvan wordt gewoon gezegd in de Colossensebrief: in Christus, in hem, woont al de volheid der Godheid lichamelijk, komma, en gij zijt in hem volmaakt. In hem namelijk die uw hoofd is. Waarna diezelfde Colossensebrief vervolgt met te zeggen: indien gij dan de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, dat kun je dus zeggen tegen doden blijkbaar, die horen dat nog. Indien gij dan gestorven zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. Zoek, dat is Colossense 3, de eerste verse, zoek de dingen die boven zijn, niet de dingen die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven, dat wil zeggen het leven wat u daarna hebt ontvangen, is met Christus verborgen bij God. En tegelijkertijd zijn dus twee volkomen tegenstrijdige dingen waar. De een is, u bent dood, en de ander is, u leeft. Het is allebei waar. Hoe komt dat? Omdat die dood betrekking heeft op de oude mens, de oude natuur, en dat leven heeft betrekking op een andere mens, namelijk de nieuwe natuur. Als ik zeg, u bent dood, dan slaat dat op Adam, uw adamitisch leven. Ja, volgens Gods recht. En als ik zeg, maar u leeft als gelovige, dan slaat het op het leven van de tweede Adam wat u hebt ontvangen, namelijk het leven van Christus zelf. En net zo sterfelijk als het leven van de eerste Adam is, zo levendmakend is het leven van de laatste Adam. En net zo gebrekkig als het eerste leven is, zo volmaakt is het tweede dat van Christus. Zodat wij dienen te bedenken dat Gods realiteit een andere is dan de onze. Onze realiteit is dat we volkomen verward zitten met allerlei tegenstrijdige gedachten en ook belangen in ons leven. We zouden wel dit en we zouden wel dat, maar we kunnen niet zus, maar we moeten wel zo, weet je veel allemaal. En hoe komt dat? Wel, dat komt omdat wij inderdaad twee levens hebben. Dat is niks bijzonders, een kat heeft een neger. Nee, ik bedoel, die hele terminologie mag niet al te veel moeilijkheden opleveren met dat je twee levens hebt. Dat is uit te leggen. Dat mag niet te moeilijk zijn. We hebben twee levens. Twee verschillende identiteiten, persoonlijkheden of hoe heet die dingen nou maar, hè? Naast elkaar. Het een is gewoon die oude mens die nog leeft, maar die bij God al weggestreept is hoor, maar die nog leeft. En die dus ook zondigt, dat kan niet anders, want hij kan niet anders. Nee, dat staat in de Bijbel over de natuurlijke mens. Er staat dat hij niet anders kan dan zondigen. Dat hoef ik niet uit te leggen, dat moet je gewoon geloven, dat is het makkelijkste. Die oude mens is tot geen goed in staat, staat er. Tot helemaal niks goeds. En als we die oude mens nog hebben, die deugt op niets. Het vlees is u niet nut, staat er. En daarnaast hebben wij ook inderdaad die andere mens die uit God geboren is, waarmee wij liefde hebben voor de Heer, waarmee we liefde hebben voor het woord, waarmee we liefde hebben voor de broeders, zoals Johannes zou schrijven in deze eerste Johannesbrief. Want dat is allemaal kenmerk van het leven van Christus. Het is ook een leven die tot vrucht heeft, niet zonde, want dat is de oude mens, maar die tot vrucht heeft, Galaten 5, weet u wel, 21 of zoiets, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, er waren er nog een paar. Maar in ieder geval, dat zijn vruchten van de nieuwe mens. De vrucht van de geest dat daar is. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En de werken van het vlees worden ook genoemd, maar die ken ik niet uit het hoofd. Gelukkig niet. Als ze zich voordoen, herkennen we ze toch wel. Dus dat hoeft verder niet. Maar u dient te bedenken dat wij die twee naturen naast elkaar hebben. De ene kan niet anders dan zondigen. En de ander kan niet zondigen. Die draagt dus alleen vrucht voor de Heer. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Wij kennen het als één geheel. En wij zeggen, dat is broeder die, of dat is zuster die. En hij heeft wel leuke dingen, sommige tenminste wel, en hij heeft ook slechte dingen. Het is een aardige broeder, het is een aardige broeder. Maar helaas, soms dan, nou goed, en dan gaat hij weer. Er zijn dingen die door elkaar lopen, waar we ook niet goed raad mee weten. Nee, ik bedoel, je hebt hele goede broeders en zusters, die zitten voorin in de kerk op zondag. En maar ja, op maandagmorgen, dan weet je wat, dat verhaal is dat dus. Nou, in het gunstige geval is dat gewoon een gevolg van het feit dat die gelovige inderdaad twee naturen heeft. Ja, natuurlijk is het een belachelijk voorbeeld. Maar u kunt toch zelf ook die voorbeelden wel herkennen? U kunt toch zelf die verschijnselen wel herkennen in uw eigen leven? Ik denk het wel tenminste. Het zijn heel normale dingen waarmee wij hebben te leven. Namelijk met onszelf, met die twee verschillende levens, waarvan de belangen tegenstrijdig zijn. En in elkaar, in onze medegelovigen, vinden we diezelfde verschijnselen ook. Kijk, als hier over de gelovigen gesproken wordt dus, in deze Johannesbrief, dan wordt beurtelings gesproken over hun oude natuur en over hun nieuwe natuur. En wat van belang is, is dat wij die dingen uit elkaar houden terwijl we lezen. Nou, is makkelijk genoeg, als we eenmaal weten dat die oude en nieuwe natuur daadwerkelijk bestaan, dan kunnen we ze uit de uitspraken van de schrift ook makkelijk genoeg herkennen. Per slotverrekening worden ze duidelijk genoeg omschreven. De oude natuur namelijk, die kan niet anders dan zondigen. De nieuwe natuur kan niet zondigen. Dat is makkelijk, hè? Nou, dan kun je ze meteen uit elkaar houden. Want als er dan staat in 1 Johannes 1 vers 8... Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Wie is dan die wij? Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleiden wij en dan liegen wij enzovoort. Wie is wij? Is dat een oude natuur of een nieuwe natuur? Ja, het is de gelovige, maar dan speciaal zijn oude natuur, uiteraard. Is die oude mens. Die mens die tot geloof gekomen is, met die mens dus. Die hier op aarde dus nog leeft, zal ik maar zeggen. Die zondaar. En die moet niet zeggen dat hij nou geen zondaar meer is, want die zonde woont nog steeds in zijn lichaam, dat blijkt ook wel, want diezelfde gelovige wordt ziek en uiteindelijk zal ook blijken dat hij sterft. En dat is een bewijs van de zonde natuur in de mens. Dat was Romeinen 5 overigens waar het staat. Want daar staat dat uit het feit dat alle mensen tot nog toe gestorven zijn, ook de mensen die leefden voor Mozes, voordat de wet kwam, dat uit dat feit dat al die mensen gestorven zijn, blijkt dat zij zondaren zijn, want dood is een gevolg van de zonde. Dat weet de dokter niet. Nee, hij kan het weten, maar niet uit zijn medische leerboeken, wel uit de Bijbel. Want zonde is niet alleen maar een kwestie van morele dingen, maar zonde is wel degelijk ook een fysieke zaak. Dat wil zeggen, de zonde heeft tot gevolg niet alleen dat de mens de verkeerde dingen doet en denkt, eventueel, maar heeft ook tot gevolg dat hij sterft. Dat hoort namelijk ook bij die verkeerde dingen. Want het is niet, helemaal niet de bedoeling dat een mens sterft, van oorsprong. Maar het gebeurt wel, en dat is ook de zonde die dat doet. Het hele verouderingsproces in de mens, uitlopend op de dood, is niks anders dan het resultaat van de zonde. Niet van zijn zondige daden, maar van de aanwezigheid van een zondige natuur. Zijn natuur, zijn oude natuur, sterft omdat zijn oude natuur zondig is. Waarmee je natuurlijk ook kunt zeggen, omdat die oude natuur ziek is. Maar dat is het ook, want de zonde wordt eigenlijk in de Bijbel beschreven als een soort ziekte van de mens waarvan hij niet verlost kan worden. Inoperabel heet zoiets. Als je het eruit snijdt uit de mens, bij wijze van spreken, hè, stel dat. Als je het eruit zou snijden, dat zal wel gaan, maar dan is de patiënt overleden. Daar schieten we dus niks mee op. Nee, het is wat de Bijbel zegt, want daar staat, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is een mooi middel om van de zonde af te komen. Sterven. Het is een paardenmiddel, maar het is het enige wat echt helpt. Let wel, het is het enige middel om van je zondige natuur, je zondige aard af te komen. Maar je bent heel je natuur en aard dan kwijt, hoor. Inseparabel en inoperabel. Dat wil zeggen, het is onafscheidelijk. Je kunt het niet van elkaar scheiden. En je kunt het dus inderdaad niet opereren. Want opereren is in de praktijk altijd met een mesje de dingen uit elkaar snijden. Dat weet je waarschijnlijk, hè? Nou, je kunt de mens, de oude natuur bedoel ik dus, niet scheiden van de zonde. Als je dat zou kunnen, dan zou de mens meteen onsterfelijk zijn. Maar dat gaat niet. Dus wordt de andere weg gekozen. De mens wordt bevrijd van zijn zonde natuur door de dood. En zolang hij dus nog leeft, gelovig of niet gelovig heeft er niks mee te maken. Zolang hij nog leeft, is de zonde in hem en is de zonde ook in hem actief. Zodanig dat hij sterft, maar dus ook zodanig dat hij zondigt. Nee, zondigen en sterven is de uitwerking van precies hetzelfde beginsel. Van precies dezelfde kracht in de mens. De zonde doet hem sterven en de zonde doet hem zondigen. Dat beide gelijk op. Dus als die mens zegt, nou heb ik geen zonde meer, want ik ben verlost. Dan zegt de schrift, ho ho ho, dan verleiden wij onszelf. Zo zit het niet. De zondige natuur is niet weggenomen. Als dat zo was, zou je hier daadwerkelijk niet meer leven. De zondige natuur is juridisch weggenomen. Dat wil zeggen, hij is er wel, maar God rekent hem niet. Voor God heeft het geen consequenties. In ons leven wel. Maar voor God niet, en daar gaat het om. Dat is een belangrijk iets. Dat we leren over die dingen heen te zien. Nee, de dood betekent heel wat minder als je weet dat na die dood inderdaad leven is. Zeker als je weet dat daarna beter leven is. Dan hoef je er ook niet zo bang voor te zijn. Dat is toch heel eenvoudig. Dat is wat ons in de schrift geleerd wordt, dat er over die dood heen inderdaad ander leven is. Daarheen zien we naar uit. En in die zin, omdat we weten dat daar voorbij ander leven is, daarom kunnen wij zeggen, wij zijn verlost van de zonde. Maar niet in de zin van dat die zonde niet meer in ons aanwezig zou zijn, want die is er wel, maar God rekent er niet mee. God ziet ons niet als zondaar. God heeft het doorgestreept uit zijn boek. Wij staan niet meer als zondaar gerubriceerd. We zijn het wel, maar voor hem niet. En wanneer wij geleerd hebben te rekenen en te denken zoals God rekent en denkt, dan zien wij onszelf ook inderdaad als zonder zonde. Maar we denken wel bij voor God en voor niemand anders. Nou, daar gaat het om. En dus, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En dan staat erachter dat het niet werkelijk problemen hoeft op te leveren, ook de zonde in ons leven niet, want staat er, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is een bekend gegeven uiteraard, ik ga dat nu, vandaag, niet op in, bij een andere gelegenheid, heel graag, maar nu niet. Nu gaat het er alleen maar om dat hier staat, denk erom, als je zegt dat je geen zonde hebt, dan lieg je tegen jezelf. En dan stellen wij vast, oh, dan hebben we ze dus wel, wat moeten we daar dan mee? En dan zegt het vers eigenlijk zo'n beetje ertussendoor in de tussenzin, nou, zitten ze je dwars? Je bent in Christus volmaakt, maar zitten je zonden je dwars? Of God rekent de zonde niet toe, maar heb je er last van? Daar kun je afkomen. Daar kun je afkomen. Je kunt ze misschien niet voorkomen, die zonden. Maar je kunt wel de gevolgen ervan, in ieder geval de gevolgen ervan op je geweten, daar kun je wel vanaf. Want dan staat er wel, indien we ze belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om die zonde te vergeven. Mijn vader zei altijd, hij zei, er staat niet, hij is genadig en barmhartig om dat te doen, maar hij is getrouw en rechtvaardig om dat te doen. Waarom? Omdat zijn genade, zijn barmhartigheid heeft je lang bewezen in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daaruit zijn wij wedergeboren en hij is nu getrouw en rechtvaardig, dat wil zeggen, hij is trouw aan wat hij ooit tot stand gebracht heeft en hij hanteert het recht. En het heeft tot gevolg dat hij onze zonden dus niet toerekenen. Dat is wat er staat. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft. Als hij onze zonden vergeeft, als God de zonden van de gelovigen vergeeft, is dat niet een incidentele daad van Gods genade en van barmhartigheid, zo van de God zegt, vooruit, ik zal mijn hand nog een keer over het hart strijken, dan wel over mijn gezicht. Ik zal het nog eens door de vingers zien. Dat is het niet. Integendeel, als God onze zonden vergeeft, doet hij dat omdat hij trouw is aan wat hij tot stand gebracht heeft, 2000 jaar geleden zowat, door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar houdt hij aan vast. Dat is niet een incidenteel toekennen van genade, omdat wij het zo vriendelijk vragen, omdat ons berouw zo groot is. Integendeel, hij doet gewoon wat hij beloofd heeft te zullen doen. Men hoeft God niet om te praten. Men hoeft niet zijn best te doen of zo om vergeving te ontvangen. God heeft het beloofd, God heeft het gegeven. En als wij zeggen, maar wij hebben er toch nog last van, wel, er is maar één manier om daar af te komen, dat is inderdaad die zonden belijden voor de Heer. Als ik het kort zeg, maar ik weet niet of u dat zo snel volgt, als ik het kort zeg, eigenlijk is het zo dat onze schuld al lang is weggedaan. Schuld is een kwestie van boekhouding. Dat begrijpt u toch, hè? Schuld is een kwestie van of er nog wat open staat in een boek. Wel, onze schuld is betaald. Daar zijn we al lang af. Een ander ding waar we af moeten, en daarover wordt hier feitelijk gesproken, is ons schuldgevoel. En dat is een andere zaak. Dat is wel degelijk iets in ons denken. Dat is niet alleen maar rekenen, maar het zijn onze gevoelens. En als we ons onrein voelen of zondig voelen tegenover de Heer, dan is inderdaad maar één manier, namelijk de manier die hier staat. Namelijk dat we de vrijmoedigheid kunnen nemen om tot de Heer te gaan en zeggen, Heer, wij hebben daar last van, wij lopen met de dingen rond, wij willen het bij u brengen. En die is de Heer niet genadig, maar die is de Heer getrouw en rechtvaardig. Want hij was allang, en hij was eigenlijk altijd, genadig en barmhartig. Daar hoeft niet om gevraagd te worden. Dat is bijzonders eigenlijk ook. Dat staat vast, dat hebben wij geleerd, daar spreekt de hele Bijbel over. Het is natuurlijk wel bijzonder, in de wereld is nauwelijks iemand genadig of barmhartig. Maar God is dat altijd geweest en heeft het ook altijd gedemonstreerd. In die zin is dat niets bijzonders. Maar God is ook vasthoudend aan de beloften die hij gedaan heeft en aan het werk wat hij tot stand gebracht heeft in de Heer Jezus Christus. Daarom staat er, wel indien we onze zonden belijden, als we dat nodig vinden, dan is hij uiteraard getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Maar indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot leugenaar. Vers 10. En als u met me meeleest, dan ziet u dat in vers 10 min of meer hetzelfde staat als in vers 8. En dat dus vers 9 een tussenzin is. De waarheid die in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt, is niet dat wij onze zonden moeten belijden om vergeving te kunnen ontvangen. Integendeel, dat staat sowieso nergens in de schrift. Niet op de manier waarop ik het nu zeg in ieder geval. En dat is ook niet de boodschap van dit schriftgedeelte. De boodschap van het schriftgedeelte is vers 8 en 10. Die zeggen, denk erom, je mag dan voor God rechtvaardig zijn. Dat betekent niet dat er nou geen zonde meer in je is. Ik ken mensen die zeggen, ik heb al zo lang niet meer gezondigd. Ik heb de overwinning. Het is weggenomen. In de kracht Gods hebben we de overwinning behaald. Wordt de tekst geciteerd uit het verband, weet u wel, in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Dus als een gelovige maar goed zijn best doet, dan zondigt hij niet meer. Er zijn mensen die dat leren. Maar dat zegt de schrift niet. De schrift zegt dat een gelovige niet als zondaar gerekend wordt door God. De schrift zegt ook dat wij onze broeders en zusters niet als zondaar zouden mogen rekenen, omdat God ons ook niet ziet als zondaar. En in die zin zijn de zonden weggedaan. Maar indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot leugenaar. Iedereen die zegt, ik heb niet gezondigd, die maakt meteen God tot leugenaar, want die zegt, en het is wel zo, want dat heb ik niet van je weggenomen. Ik heb je schuld dan weggenomen, maar de zonde is nog steeds actief in het oude lichaam. Vandaar dan ook dat een zondaar, of dat een gelovige bedoel ik te zeggen, dat een gelovige, die immers nog een zondaar is, uitziet naar de verlossing van zijn lichaam. Waarom moet hij daarvan verlost worden? Omdat het niet deugt. Ja, precies, omdat het niet deugt. Ja, nee, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat merkt. Dus dat komt vanzelf wel. Dat hoef ik dan niet uit te leggen. Dan loopt hij vanzelf wel tegen. Het deugt niet. Ja, ik bedoel niet alleen het zondigt. Ik bedoel, het mankeert van alles aan. Het blijft niet. Het gaat voorbij. Het is beweeglijk. Het is wankelbaar. Of hoe heet het allemaal? Daarom moet men ervan verlost worden. En bovendien, boven alles moet men ervan verlost worden, omdat in dat lichaam inderdaad de zonde natuur nog steeds woont. Met alle consequenties van dien. Laat ik het zo zeggen, zal ik het eens één keer heel vlug zeggen. Zodra de zonde natuur niet meer in uw lichaam woont, zou u bij de Heer ook aanspraak kunnen maken op genezing van elke ziekte. Begrijp je dat? Maar ik bedoel het tegenovergestelde te zeggen, de andere kant. Ik bedoel te zeggen, aangezien de zondige natuur nog steeds in u woont, kunt u bij God geen aanspraak maken op enige vorm van genezing van welke ziekte dan ook. Ik bedoel, u kunt er wel om vragen, hij kan het ook wel geven, maar ik bedoel te zeggen, u kunt er geen rechten op laten gelden. Als ik mijn zonde breng bij de Heer, weet ik zeker, want het staat in de schrift, dat die zonden zijn weggenomen, dat ze vergeven zijn enzovoorts. Dat ik er dan toch mee blijf rondlopen, is dat slechts een kwestie van ongeloof van mijn kant. Ik weet het, hij doet dat. En als iemand een zondaar tot de Heer gaat en zegt, o God, wees mij zondaar genadig, dan is dat eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd, want God is al lang genadig geweest. Maar in ieder geval heeft het tot consequentie dat de zonden vergeven worden. Dat heeft de Heer beloofd, dat gebeurt ook. Dat is op grond van het verzoeningswerk van Christus. Waardoor de zonden niet toegerekend worden, maar ze blijven wel. Ze worden niet toegerekend, maar ze blijven wel. En daarom is een gelovige in die zin voor God volmaakt, wat betreft de zonde. En wat betreft de ziekte, gaat het verhaal precies hetzelfde. God ziet ons niet als ziek. Nee, net zo min als die ons ziet als zondaren. Hij zegt, gij zijt in hem volmaakt. En dat staat echt niet alleen over de zonde hoor, in Colossense. Eigenlijk moet je in het verband waarin dat gezegd wordt in Colossense helemaal niet aan zonde denken, want daar gaat het niet eens over. Gij zijt in hem volmaakt. Want net als de zonde behoort bij de oude mens, zo hoort ziekte bij de oude mens. En God rekent de zonde van de oude mens niet toe. God rekent dus ook de ziekte van de oude mens niet toe. En in beide gevallen betekent het dat God ziet ons in Christus volmaakt. Namelijk zonder zonde en dus gezond. Levend, met onvergankelijk leven in zich. En wanneer worden wij dan werkelijk de facto verlost van de zonde? Wel, ik heb het gezegd, wanneer wij sterven. Wanneer het hele lichaam verdwijnt. En nou, domme vraag, maar dat moet natuurlijk wel. En wanneer worden wij verlost van de ziekte? Zodra we gestorven zijn. Het is niet anders. En daartussendoor is het dan al zo dat wij misschien bewaard kunnen worden. Ik zeg misschien, ik bedoel ook dat het kan. Laat ik dan zo zeggen. Daartussendoor is het zo dat wij bewaard kunnen worden voor bepaalde zonden. Wij kunnen er zelfs ook de facto van verlost worden, van bepaalde zonden. Zeker niet van alle, en ik kan u ook niet een voorbeeld geven van welke waarvan je dan verlost zou kunnen worden. Want zo werkt het niet. Maar het is ongetwijfeld zo dat de hoeveelheid zonden die een mens doet, teruggedrongen kunnen worden door zijn geloof in de Heer Jezus Christus en door de verwachting, de toekomstverwachting die hij heeft en de verlossing waaruit hij leeft enzovoorts. Dat is zonder meer zo. Het is dan ook zo dat een mens bewaard kan worden voor bepaalde ziekten en er zelfs van genezen kan worden. Maar onder alle omstandigheden is dat zeer betrekkelijke zaak, omdat als men bewaard wordt van zonden, blijft men toch een zondaar en de werking van de zonde zal toch tot gevolg hebben dat de mens sterft. En het bewaard worden voor bepaalde ziekten kan natuurlijk bijzonder nuttig zijn, maar het neemt niet weg dat men uiteindelijk net zo goed sterft. en indien niet door een ongeluk, dan toch aan de een of andere ziekte. Hoe dan ook. Ja, het is een beetje een tragisch verhaal, maar we hebben natuurlijk toch, en u waarschijnlijk ook, mensen gekend die beweren genezen te zijn van een ongeneeslijke ziekte. En die predikten zelfs met groot vertoon dat er verlossing was van welke ziekte dan ook, dat de Heer genezing gaf enzovoorts. Maar ik kan zo een rijtje van zeker een handvol namen noemen van mensen die dat deden, maar inmiddels wel zijn overleden. Ik heb een beetje de tel bijgehouden. En wat betekent het dan? Het is zo verschrikkelijk betrekkelijk. Want ziekte en dood, en dus ook zonde, zijn er nog steeds in het leven van de gelovigen. Er is nergens beloofd dat het weggenomen zou worden. Het enige wat beloofd is, is dat de hele oude mens zal worden weggenomen. En als de oude mens wordt weggenomen, is het inclusief zwakte, ziekte, dood en zonde. En dat is de toekomst. Maar wat ons in de schrift geleerd wordt, is dat die oude mens door God nu al niet meer gerekend wordt. Wij leven ermee, dat is waar. Maar God heeft hem uit zijn boek vastgeschrapt. En dan zegt hij, maar daar heb ik niks aan, want ik zit hier maar met de problemen. Nee, je hebt er wel wat aan, want u dient te bedenken dat u in plaats van het oude leven al nieuw leven hebt ontvangen. Als God u niet doodverklaard zou hebben, zou u nu niet kunnen leven uit het opstandingsleven van Christus. En dan zou u de Heer niet kunnen dienen. Dan zou u ook niet zomaar tot de Heer kunnen naderen. Maar als u dan tot de Heer komt en zegt, Heer, zo, dan zegt de Heer, ga weg van mij, zondaar. Ik zie hier dat je een zondaar bent. Staat nog in het boek. Je bent in de duisternis en ik ben licht. En wat gemeenschap heeft licht met duisternis? Je bent onrein en ik ben rein. Je bent onheilig en ik ben heilig. En wat hebben die dingen met elkaar van doen? De Heer zei tot Israël, als het legerkamp onrein is, dan zeg ik het nog netjes. Maar het is ook inderdaad netjes vertaald, dat moet ik zeggen. Maar als de legerplaats van Israël onrein is, dan wil ik daar niet wezen, dan kom ik daar niet. Je maakt het eerst maar schoon, eerder kom ik niet. En aangezien wij onze eigen legerplaats niet kunnen reinigen, kan de Heer dan ook niet bij ons komen. En als God onze oude mens niet heeft doodgerekend, wettig doodgerekend op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, dan kan Hij geen woning maken in onze harten. Dan woont de Heer Jezus niet in ons. Dan zijn wij niet gevuld met zijn geest. En bovendien, dan zijn wij zeker geen kinderen Gods. God heeft deze oude mens doodverklaard. Met alle nadelige consequenties daarvan voor onze oude mens. Dat mag dan zo zijn. Maar het is de bedoeling dat wij zouden leven als kinderen Gods. Als nieuwe schepselen. Als volmaakten in Christus. Zodat we zonder enige aarzeling zouden naderen, zegt de Hebreeënbrief, tot de troon der genade. En dat kan alleen als we gereinigd zijn. Als onze gewetens gereinigd zijn van dode werken. Als we leven vanuit de verzoening die tot stand gebracht is in Christus. Als we inderdaad onderschrijven wat de Colossensebrief zegt. Namelijk dat wij in Christus volmaakt zijn. Het onvolmaakte mocht nooit tot God naderen. Moest volmaakt blijken te zijn. Dan kon het tot God gebracht worden. En als Romeinen 12 zegt. Ik bid u dan dat gij uw lichaam herstelt. Tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Dan kan dat alleen als dat lichaam, als die mens van je lichaam is, inderdaad volmaakt is. Anders kan het niet, want offerdieren waaraan gebreken zijn, die mochten niet gebracht worden tot de Heer. Integendeel, de Heer zei, dat is mijn gruwel. Die blief ik niet. Kunnen wij dan toch tot de Heer naderen? Jawel, omdat de Heer dat onvolmaakte voor ons niet kent, niet rekent. Het staat niet meer in het boek. En als we tot hem naderen, dan zijn we niet die en die, de zoon van Adam, of de afstammeling van Adam, maar dan zijn we die en die uit God geboren. Deel hebben we niet aan het leven van Adam, maar aan het leven van Christus. Dat we niettemin tegelijkertijd nog deel hebben aan het leven van Adam, dat mag dan wel zo zijn, maar dat moet je niet zo hard zeggen onder elkaar. Dat is ongeveer de inhoud van de Nieuwtestamentische brieven. Dat is wel zo, maar dat moet je niet zo hard roepen, want God roept veel harder dat we volmaakt zijn in hem en dat de zonde en daarmee de hele oude mens door God niet gerekend wordt. Maar deze beide dingen staan tegenover elkaar en worden allebei genoemd. Aan de ene kant dus, indien we zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Vers 8 en dan vers 10. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot leugenaar en dan is zijn woord niet in ons. Wij zijn dus zondaar. Maar de bedoeling is dat wij ons niet wijden aan de zonde en aan de dienst van de zonde. Dat is het volgende vers. Mijn kindertjes, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Dat heeft de betekenis van, opdat gij uw leden niet zou stellen tot dienstknechten der zonde, of tot wapenen der zonde. Dat ik het zo vreemd zeg komt, omdat ik het uit het hoofd citeer uit Romeinen 6. Want in Romeinen 6 staat, Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En wij zijn met Christus gestorven. En bovendien zijn we met Christus opgewekt en in hem volmaakt. En dan staat er dat het de bedoeling is dat we onze leden, ons lichaam dus, en daarmee ons hele leven zouden stellen tot gereedschap, tot wapenen, staat er dan, der gerechtigheid. Niet dat we de zonde zouden dienen, dat is de vraag daar ook, zullen we in de zonde blijven? Volstrekt niet, zegt de apostel Paulus, in de nieuwe vertaling, dat zij verre. Kan nou, want de zonde is nog degelijk, wel degelijk in ons. Het kan dus wel. Maar het is niet de bedoeling. En daarom zegt de apostel hier ook, mijn kinderen, schrijf u deze dingen op, dat gij niet zondigt. Eerst zegt hij, denk erom, de zonde is nog wel in je. Maar het is niet de bedoeling dat je die zonde dient. De bedoeling is namelijk dat we de levende Christus zouden dienen. En zouden leven uit zijn woord, namelijk uit wat dan genoemd wordt, zijn geboden. Maar het is duidelijk dat vers 8 en 10 spreken over de oude mens die nog steeds zondaar is. En daarnaast hebben we gezien dat in 3 vers 9 gesproken wordt over iets anders. Wel over dezelfde gelovige, maar over zijn andere natuur. Als er staat, een ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Kijk, als God wat voortbrengt, dan worden daaruit geboren, laten we zeggen, mensen. Niet dingen, maar mensen, levende wezens, laat ik het zo zeggen dan. Kinderen Gods. Daarom kan er niet staan, alles wat uit God geboren is. Maar je zou het voor de gelegenheid toch wel even zo moeten lezen. Dat wat uit God geboren is, doet de zonde niet. En dat dient dus de zonde niet. Daar heeft de zonde geen uitwerking in. En zijn wij uit God geboren? Als we zeggen nee, dan is de volgende vraag, maar wat verstaat u dan onder wij? En als u zegt, ja, wij zijn uit God geboren, is ook de volgende vraag, maar wat verstaat u onder wij? U kunt beter anders vragen, wat is er uit God geboren? Nou, niet wie, maar wat is er uit God geboren? En dan is het antwoord, onze nieuwe mens. Dan hoef je niet te antwoorden met ik en dan zeggen ja of nee en daar ruzie over maken. Maar dan zeg je gewoon de nieuwe mens. Die nieuwe natuur, die goddelijke natuur, zegt Petrus, die wij deelachtig zijn geworden. Het leven van Christus in ons, dat is onze nieuwe natuur. Dat is uit God geboren. Vandaar dat de apostel zulke vreemde uitspraken kan doen. Nou vreemd, maar in ieder geval cryptische uitspraken zijn het. In Galaten is dat, dacht ik. Eens kijken of ik het zo kan vinden. In Galaten 2. Galaten 2, waar staat in vers 19? Want ik ben door de wet, der wet, gestorven. Meestal lees ik hardop. Want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven. En er staat erachter, opdat ik goden leven zou. Dat wil zeggen, ik ben gestorven opdat ik leven zou. En dan uitgebreider, ik ben gestorven voor de wet, opdat ik voor God leven zou. Ik ben gestorven voor de wet, opdat ik niet door de wet beheerst zou worden. Opdat ik leven zou, opdat ik voortaan door God beheerst zou worden. Want zoals de wet heerst over de natuurlijke mens, zo heerst God, of Christus eventueel, over de nieuwe mens. En daarom staat er, ik ben voor de wet en door de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. En zoals de oude mens de wet dient, zo dient de nieuwe mens God. Dat zijn twee verschillende dingen. Alleen, die twee verschillende dingen kunnen beide worden aangeduid met ik. Ik leef onder de wet, ik dien de oude mens, ik dien de wet, enzovoort. Of de wet heerst over mij, kun je allemaal zeggen. Maar je kunt ook zeggen, ik ben uit God geboren, ik dien God, God heerst over mij, enzovoorts. Het heet dus inderdaad allebei ik, maar het zijn twee verschillende dingen. Het een is het oude leven en het andere is het nieuwe leven. Over elkaar heen, of zo u wilt, gelijktijdig. God rekent het niet gelijktijdig, maar wij hebben er gelijktijdig mee van doen. En daarom staat er vervolgens, of kan er vervolgens zelfs staan in vers 20, ik, en dan vraag ik wat is ik, en dan zegt u, dat is Paulus. En dat is natuurlijk waar, maar daar schieten we niks mee op. Het is namelijk de oude mens van Paulus, Paulus' oude natuur, die zegt, ik ben met Christus gekruist. Waarna hij zegt, en ik leef. Wie is dan die ik? Dat is Paulus' nieuwe natuur, hè? Ik ben met Christus gekruist, dan is ik de oude natuur. En ik leef. Dat is Paulus' nieuwe natuur. En dan, doch niet meer ik. Dat is weer Paulus' oude natuur, want die was gestorven. Maar Christus leeft in mij en die Christus is Paulus' nieuwe natuur. Eigenlijk zou ik het op het bord moeten schrijven, zo van, ik ben gestorven en ik leef. En dan nog een keer daaronder, toch niet meer ik, want die was met Christus gestorven. Staat nou onder elkaar, ziet u wel, hè? Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, zodat de naam Christus staat onder ik leef. Want die ik die leeft, dat mag dan Paulus zijn, maar eigenlijk is het Christus. Het is Paulus' nieuwe natuur. Er is een parallelisme in deze zin, er wordt twee keer hetzelfde gezegd. Ik ben gestorven en ik leef, maar dat is onbegrijpelijk als je verder van niks weet. En dus wordt het nog een keer gezegd met andere termen, namelijk niet meer ik leef, want ik ben gestorven, maar Christus leeft in mij, want Christus, zegt Paulus, is mijn nieuwe identiteit. Mijn nieuwe leven is Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, staat er. En daar gaat het om. Die Christus in mij, dat is wat uit God geboren is, die kan niet zondigen. En die oude mens, die wel kan zondigen, zelfs niet anders kan dan zondigen, daarvan wordt gezegd, die is der wet gestorven. En als je het iets anders zegt, maar met dezelfde betekenis, dan staat er, die is wettig gestorven. Hetzelfde hoor. Die is wettig gestorven. Volgens de wet bestaat hij niet meer. Uitgeschreven, komt niet meer in het bevolkingsregister voor. En wat wel voorkomt, is het andere bevolkingsregister uiteraard, waarin de naam van Christus staat. Ik zeg het soms wel eens zo, er staan een heleboel verschillende namen op al die regels van dat boek van die nieuwe schepping, zal ik maar zeggen. Maar achter al die namen, of misschien wel ervoor, staat elke regel, staat de naam van Christus. Want het leven van die levenden is uiteraard het leven van Christus zelf. En dat is de garantie voor ons behoud. Zo ziet God ons. God ziet ons in Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft. En daar gaat het om. En dat is wat Johannes zegt. Wat uit God geboren is, zondig niet. Want dat is Christus die uit God geboren is. En die is ons leven geworden en die zondig niet. Hij is onze nieuwe identiteit. Onze nieuwe persoonlijkheid eigenlijk. Want dat is dan de gedachte. Nou, dan ga ik maar weer terug naar 1 Johannes 3, waar er stond in vers 9. En ieder die uit God geboren is, dat slaat natuurlijk op de nieuwe mens van de gelovige. Maar eigenlijk is het ook een enkelvoud. Het is namelijk Christus. Hij is die nieuwe mens in de gelovige. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Dat is een heel eenvoudige gedachte. Het is ongeveer deze. Als je zaad zaait van de tarwe of enig der andere granen, hè, 1 Korinthe 15, als je tarwe zaait of zoiets, dan komt daaruit iets op. Maar ik weet zeker dat het geen gerst is wat erop komt. Waarom niet? Omdat zijn zaad blijft in hem. Dat wil zeggen, de eigenschappen, de kenmerken van het zaad, drukken zich uit in de vrucht die eruit voortkomt. De eigenschappen van het zaad zijn terug te vinden in het leven wat uit dat zaad geboren wordt. Wij noemen dat erfelijkheid of zoiets. Ieder mens heeft bepaalde eigenschappen van zijn ouders. Daar kan hij niks aan doen, dat is nu helemaal zo. Nee, dat kan mijn moeder niet helpen, maar mijn vader wel. Daarom ben ik een zondaar. Nee, mijn moeder niet. Nee, maar dat is ook een Bijbelse zaak en dat is niet een grapje. Als uw moeder verantwoordelijk was voor uw zondige natuur, dan zou de Heer Jezus geboren zijn met een zondige natuur, want hij had gewoon een menselijke, een adamitische, zondige moeder. Zodat u men ziet dat de zondige natuur die erfelijk is, zich kennelijk vererft via de vader. Nou goed, dat even terzijde. Nee, maar zo zit het. Het zaad draagt zijn eigenschappen over aan zijn vrucht. Dat wat uit God geboren is, is dus of heeft dus een goddelijke natuur. Daarom zegt Petrus, 2 Petrus 1, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. En de goddelijke natuur zondigt niet. En die natuur, die hebben wij ontvangen. Want het zaad van dat leven, het zaad dat het leven verwekt heeft, dat zaad drukt zijn eigenschappen uit in dat leven. Het zaad blijft erin. Die goddelijke natuur is dus inderdaad in ons. In Johannes 3 staat het ook hoor, waarover wedergeboorte gesproken wordt. Daar staat gewoon, wat uit geest geboren is, dat is geest. En wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Maak het verhaal zelf af. Wat uit de zonde geboren is, dat is zonde. Wat uit de mens geboren wordt, dat is menselijk. Wat uit de aarde genomen wordt, dat is aards. En wat uit God geboren wordt, dat is goddelijk. En wat uit het volmaakte geboren wordt, dat is volmaakt. Wat uit het onvergankelijke geboren wordt, is onvergankelijk. Noem eens iets onvergankelijks, wat voortbrengt. Het onvergankelijke en eeuwigblijvende woord van God. 1 Petrus 1. Waaruit zijn we wedergeboren? Niet uit vergankelijk zaad, zegt dezelfde 1 Petrus 1... Maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. en daarmee uit God zelf. Wel, de kenmerken van dat zaad drukken zich uit in het voortgebrachte leven. En dus staat er, en ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Hij blijft namelijk goddelijk, en dat wat goddelijk is, zondigt inderdaad niet. Staat er meteen achter, hoor. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat is makkelijk genoeg trouwens. Wat uit God geboren is, kan niet zondigen, want God kan niet zondigen. Dat is ook makkelijk genoeg, want zonde is opstand tegen God. En iets kan nou eenmaal niet in opstand zijn tegen zichzelf. God is niet in opstand tegen zichzelf, uiteraard. En daarom kan God niet zondigen. En daarom kan wat uit God geboren is, met diezelfde goddelijke eigenschappen, ook inderdaad niet zondigen. Of we ons dat kunnen voorstellen, dat weet ik niet, dat doet er ook niet toe. Het gaat erom dat het een eenvoudige en bovendien bijbelse waarheid is. Het is dat leven wat we hebben ontvangen. Dat leven waaruit wij ook daadwerkelijk leven. Het is dat leven dat God rekent. God rekent slechts het leven van Christus in de gelovigen. En zegt, hij is volmaakt. En in de Bijbel zijn er voorbeelden genoeg van. In de eerste plaats voorbeeld van Abraham. Van wie gezegd wordt, Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Was Abraham rechtvaardig? Nee. Hij werd rechtvaardig gerekend door God. Zijn wij rechtvaardig? Nee, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Maar God rekent ons rechtvaardig. Omdat God slechts die nieuwe mens rekent, die uit God geboren is. Die andere helft rekent hij niet. Wij kunnen zelfs die helften niet uit elkaar herkennen in de praktijk van ons leven. Het zit aan elkaar vergroeid. Maar dat is het probleem niet. Want in de oogst, weet u, dan is er altijd de scheiding van de tarwe en het onkruid. Er is altijd scheiding tussen het leven wat God gegeven heeft en het leven wat uit de aarde aards was. Dus dat is een zaak die de Heer zelf regelt in de toekomst. Dat is ons probleem dus verder niet. Maar inderdaad, er zijn twee totaal verschillende dingen. Zo rekent God met de gelovigen en wij zouden zelf zo moeten rekenen. Want de gelovige heeft de identiteit gekregen van Christus. En daar wordt mee gerekend. Trouwens, Johannes maakt het helemaal eenvoudig. Johannes maakt namelijk hier in deze brief onderscheid tussen twee categorieën. Of je bent kind van God, of je bent kind van de duivel. Wel wat op een verschillende manier, maar dat doet er niet toe. Maar er zijn maar twee mogelijkheden. Of je maakt deel uit van die nieuwe schepping in Christus als kind van God. Of je maakt deel uit van een wereld die beheerst wordt door de duivel, de diabolos. Degene die alles door elkaar gooit. Er liggen alle stukken los, hè, als het door elkaar gegooid is. Of je maakt deel uit van een wereld die verbrokkeld is, zal ik maar zeggen. Omdat de Satan alles door elkaar heeft gegooid. Dat is de zonde. Of je maakt deel uit van Gods eigen natuur en bent kind van God. Het is één van de twee. En beide naturen zijn aanwezig in die man, in die vrouw, in u en mij, die zich een gelovige noemt. En als we dat weten, dan is er geen ruimte meer voor teleurstelling. Nee, natuurlijk, wij mensen worden teleurgesteld in andere mensen. Wij gelovigen worden ook teleurgesteld in andere gelovigen. Maar met welk recht? Wij weten toch, het zijn allemaal zondaren, net als wij zelf. Dat blijft ook zo. Het zijn zondaren, maar door genade zalig. En als daar gezondigd wordt en als wij dus teleurgesteld worden, dan dienen wij een houding aan te nemen die overeenkomt met die van God zelf. We hebben ook eigenlijk geen andere keus. Want als we dat niet doen, worden we niet alleen teleurgesteld in elkaar als broeders en zusters, maar in de eerste plaats in onszelf. Als we tenminste eerlijk genoeg zijn. Maar we hebben niet meer te verwachten, omdat die oude mens nog wel degelijk actief is in de gelovigen. Helaas, tot onze spijt, nog wel. En niet alleen tot onze spijt, maar ik denk dat de Heer zelf er ook de nodige droefheid van heeft en van ondervindt. Maar er staat tegenover dat wanneer wij leren aan die dingen voorbij te zien en wanneer wij leren de dingen te beoordelen zoals God zelf ze beoordeelt, dan zien we dwars door al die uiterlijke dingen heen, want dat zijn uiterlijke dingen, zien we elkaar als volmaakt in Christus. In de wetenschap dat elke gelovige die nieuwe natuur van God of van Christus heeft ontvangen. Het was wat voorbarig natuurlijk, maar de Heer zei over Noach. Noach was een rechtvaardig man in zijn dagen. Noach was een rechtvaardig man. Zondigde hij dan niet? Ja, zeker, natuurlijk wel. Zou hij anders in strijd zijn met wat de schrift erover zegt. Maar waarom zei God dan in zijn woord, Noach was een rechtvaardig man? Omdat hem zelfs al bij voorbaat die oude mens niet werd toegerekend. Omdat God ook zijn geloof rekende tot gerechtigheid. En als wij elkaar kennen als gelovigen, als wij onszelf kennen als gelovigen, dan zien wij elkaar als volmaakt in Christus. Waarna de vraag overblijft, dat is de vraag waar eigenlijk de hele Johannesbrief zich mee bezighoudt, maar hoe weten wij of iemand een gelovig is? Want hij kan het wel zeggen, maar hoe weten wij dat? Waaraan herkent men de gelovigen? Dat is heel eenvoudig hoor. Dat is niks moeilijk. Het is een feilloze herkenning.
Dat hij erkent dat Jezus is de Christus.
Dat is in ieder geval een antwoord uit de Johannesbrief. Dat is al heel goed. Nou, ik zal het u zeggen, wat ik dan in gedachten heb. Er staat hier namelijk, in vers 10 van 1 Johannes 3. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En daartegenover. En die zijn broeder niet lief heeft. Waaraan herkent men dan, als men de kinderen des duivels herkent aan dat men zijn broeder niet lief heeft, waaraan herkent men dan de gelovigen? Aan de liefde tot de broeders, dat wil zeggen aan hun liefde onder elkaar voor hun broeders en zusters. Kenmerk van gelovigen is hun liefde voor elkaar. Dat denkt daar maar eens over na. Soms moeilijk te herkennen, misschien, maar het bewijst zich vanzelf. Liefde onder de gelovigen onder elkaar wil namelijk zeggen dat men gemeenschap oefent. Daaraan herkent men geloof. Het kan trouwens ook niet anders, want deze eigenschap van die nieuwe mens, dat hij liefde heeft voor al die andere nieuwe mensen, dat is een eigenschap die natuurlijk gewoon de eigenschap is van God zelf en van Christus zelf. Dat kan niet anders, want het is het leven van Christus. Wat is het kenmerk van Christus? Wat is de meest in het oog lopende eigenschap van de Heer Jezus Christus? Toch liefde voor ons. Liefde voor de zondaar in het algemeen. Maar meer speciaal natuurlijk, dat hij zich heeft overgegeven voor de gelovigen, namelijk voor de gemeente, om die te heiligen en te reinigen, te roepen en op te bouwen vanuit de volkeren enzovoorts, tot eer van zijn naam enzovoorts. Dat is wat de Heer Jezus doet nu. Maar als die Heer, die de gelovigen verzamelt en tot één lichaam maakt, als die Heer in ons woont, wat is dan het eerste kenmerk van dat leven in ons? Wil dat wij net zo'n liefde hebben voor de gelovigen als dat hij het heeft. En dat we net zo ons benaastigen te bewaren de eenheid des geestes uit Efeze 4. Daarin herken je de gelovigen. Johannes zegt het ook, je herkent ze doordat ze naar ons luisteren. Er staat bijvoorbeeld in, ik heb het toevallig voor me liggen, 1 Johannes 4 vers 6. Wij zijn uit God, natuurlijk. Want we zijn gelovigen, dus zijn we uit God. Geboren, moet je er dan bij denken. Wij zijn uit God en die God kent... Hoort ons, dat wil zeggen, degene die God kent, kent u God? Wel, die God kent, die hoort ons. Als wij uit God zijn en iemand anders zegt dat hij dat ook is, dat hij God ook kent, dan luistert hij naar ons. Waarom? Omdat er dan sprake is van gemeenschap, omdat we dan wij spreken immers de woorden Gods, want we zijn uit God. Want iemand die ook uit God is, zal naar die woorden luisteren. En als dat gebeurt, is er sprake van eenheid, van gemeenschap en dus liefde. En daarom staat er ook vervolgens, en die uit God niet is, hoort ons niet. En dan heel laconiek, voor Johannes zeker, laconiek. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Als wij uit God zijn, dan hebben we contact, ook via het woord, met al die andere gelovigen die ook uit God zijn. Kortom, wat gelovigen namelijk aan elkaar bindt en waaraan je ze herkent, is de liefde niet alleen voor de medebroeder en zuster, hoewel dat zo is, maar dat is weer zo omdat het liefde is voor het woord van God. Als ik zeg dat ik een gelovige ben en ik ben niet geïnteresseerd in de Bijbel, er komt dus een zwarte kaft omheen. Ik heb eens iemand horen zeggen, daar staat hij op de schoorsteenmantel, mooi te wezen, sloten worden gepoetst. Gaan niet open, maar worden wel gepoetst. En men zegt, men is een gelovige, gelooft de Bijbel van kaft tot kaft, het ding komt nooit open. Hoe weet je nou zeker of iemand een gelovige is? Ik weet zeker dat hij het niet is. Voor mij is duidelijk dat dit niet is. Het is geen gemeenschap. Ik ken mensen, daar kun je mee praten over wat dan niet. Of dol, de schrijvers, zoiets geloof ik. Officieel, hè. Nou, hier misschien niet, maar wel bij ons op de Veluwe dan. Daar kun je overal over praten. Maar als je zegt, maar moet je luisteren, maar in de Bijbel staat. Dan komt het meteen zo. Afwerende handen vooruit enzovoorts. Van ja, daar kan iedereen verschillend over denken. En ik geloof niet dat je dat zo zou moeten zien. Het is geen liefde voor het woord van God. En dus geen gelovigen. Ja, misschien wel, maar dat zou dan toch daaruit moeten blijken dat er een liefde is voor het woord van God. Hoe bent u tot geloof gekomen? Toch door liefde voor de Heer en voor zijn woord. Toch dat zijn woord tot u gekomen is en u hebt het met graagte aanvaard. Als de boodschap die uw leven kon geven. Geloof is het toelaten van het woord van God in uw hart. En als daar een beroep op wordt, als dat geactiveerd wordt, dan, of geprikkeld wordt zou ik moeten zeggen, dan daar ontstaat wat uit, er komt een reactie uit voort. Nou, daaraan herkennen wij gelovigen. Een andere herkenning is er niet. Je kunt wel zeggen, ja, het zijn gelovigen, dat herken je aan hun liefde, in het algemeen. Het zijn aardige mensen, zijn altijd blij, enzovoorts. Ja, ik ken ook ongelovigen die heel aardige mensen zijn, zijn lief, zijn ook altijd blij, enzovoorts. Je oudheid kan me niet schelen, maar jawel, er zijn voorbeelden genoeg van, zeker wel. Dat is geen bewijs. Waar het om gaat is dat de gelovigen elkaar vinden en gemeenschap met elkaar hebben op basis van dat woord van God. Ze hebben elkaar lief omdat ze de Heer lief hebben, omdat ze het woord lief hebben, omdat ze elkaar lief hebben, omdat ze de Heer lief hebben. Dat is het. En op grond daarvan komen wij ook bij elkaar. Op een dag door de week, we hebben het niet eens over op zondagmorgen in de kerk. Dat maakt ons niet uit. Wij komen als gelovigen bij elkaar omdat we de Heer lief hebben, zijn woord lief hebben. Zijn geboden bewaren heet dat bij Johannes. Dan moet je niet denken dat het daarbij gaat om 10 geboden. Zijn geboden is zijn onderwijzing. Dat wat hij ons geboden heeft. Wat heeft hij ons geboden? Zijn zoon en zijn woord. Geboden is aanbieden hoor. Het is gewoon Nederlands is dat. Als we zijn geboden bewaren, bewaren we wat hij ons aangeboden heeft. Dat is zijn woord en in zijn woord heeft hij ons zijn zoon, zijn leven dus aangeboden. En als ik dat heb aangenomen, u hebt dat aangenomen, dan herkennen wij elkaar zodra wij over dit soort dingen, over de Bijbelse zaken, te spreken komen. Er zal blijken dat we liefde hebben voor het woord en dus liefde hebben voor die Heer die in dat woord tot ons gekomen is. Daaraan herken je de nieuwe natuur van de mens. Van de gelovigen dus bedoel ik. Want dat leven, dat is volmaakt, zoals Christus zelf, leefde uit dat woord en daarin zijn blijdschap vond en ook de vervulling van zijn levenstaak enzovoorts. Zo zou het ook met de gelovige zijn dat hij inderdaad georiënteerd is, gericht is op dat woord van God. De enige reden waarom een gelovige zo afwijzend zou staan tegenover die Bijbel, want er komt veel voor, dat is omdat hij niet bereid is te aanvaarden dat God zijn oude mens niet rekent. Want wat wil hij, die oude mens, wat wil hij? Ja, leven blijven hier, zich goed maken, zich verbeteren, leven onder de wet en zeggen ik heb toch maar weer fijn dit en dat en zus en zo, hè? Ja, roemen kunnen in zichzelf en vooral de Heer vragen om dingen waar hij eigenlijk niet om vragen kan, weet u wel, overwinning in de strijd tegen de zonde, alsof God al zelf niet die overwinning tot stand gebracht had, enzovoorts. En overwinning op ziekte, genezing vooral, dat claimt hij ook heel graag, dat is van de oude mens, dat is niet de nieuwe, dat is de oude mens. Kan nooit een nieuwe mens zijn, die kan niet eens ziek zijn. Nee, dat is toch zo, wat dat God geboren is, zondig niet. En is dus niet ziek en niet vergankelijk en niet sterfelijk. Is niet een zwakheid onderhevig. Het zijn dingen van de oude mens. En de tragiek is dat zoveel gelovigen menen dat de Heer er is om die oude mens te verbeteren. Zodanig dat hij sterker en beter wordt enzovoort. En uiteindelijk ook veel netter wordt en minder zondig enzovoorts. Zodat hij een schoon gelaat kan tonen aan de wereld, zou de apostel schrijven in de Galatenbrief. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet Gods werk. Gods werk is dat hij die oude schepping wegneemt. En opdat wij uit het nieuwe leven de Heer zouden dienen. En opdat wij ondanks dat wat ons aan zwakheid en aan zonde aankleeft. Dat we zouden leven uit de overwinning die we van de Heer Jezus Christus en in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. En dus ondanks alles met vrijmoedigheid tot God zouden naderen. Of we nou gezond zijn of ziek zijn. Of we nou opgewekt zijn of in de put zitten. Dat maakt niks uit. Of we rijk zijn of arm zijn. Of noem maar eens wat tegenstellingen op. Die zo het aardse leven beïnvloeden. Dat zijn vergankelijke dingen. Dat zijn golfbewegingen. Dat gaat op en neer. Dat is een moeilijke naam voor, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo, dat is de golfslag van het aardse bestaan nou eenmaal. Bioritmiek noemen ze het ook wel of zoiets. Hè? Er zijn nog een paar van die dingen, maar ik ga het zomaar niet noemen. Dat is de golfslag, de beweging van die oude mens. Maar daar ver bovenuit is één ding dat staat als één paal boven water. Bijna letterlijk bedoel ik dus. Iets wat vastheid biedt in de vergankelijkheid en de beweging van de wereld om ons heen. En dat is inderdaad het leven van de opgewekte Christus. Want dat hij is opgewekt. Het is eenmaal gebeurd. En dat hij leeft, leeft hij God en de dood heerst niet meer over hem. Dat is het leven wat wij ontvangen hebben. En de bedoeling is niet dat wij in al die beweging van ons leven, altijd onder alle omstandigheden, maar onze handen ten hemel zouden richten en zeggen, o Heer, help mij eruit. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we ons aan die paal zouden vasthouden die zo boven water staat. Of anders, want het is een veel beter beeld, een veel bijbelse beeld. Dat we zouden bouwen op die rots. Waar het water geen vat, waar de vloed geen vat op heeft, weet je wel. Het huis op het zand, dat wordt weggespoeld. Op de Veluwe begrijpen ze daar niks van, want daar hoeven ze niet te heien. De bouw is op zand en blijft netjes staan. Maar hier op een 100 meter of zoiets van het strand in Scheveningen, is dat natuurlijk duidelijk. Als je daar op het zand bouwt, en dat doet men dadelijk wel, dan gebeurt het regelmatig dat het hele verhaal, het hele bouwwerk in de zee verdwijnt. En de bedoeling is niet dat wij op zand bouwen en dan de handen ten hemel heffen en zeggen, Heer, hou toch ons gebouw overeind. De bedoeling is dat we gewoon op dat zand niet bouwen, maar dat we netjes bouwen op de rots die de Heer neergezet heeft, opgericht heeft, te midden van de vergankelijkheid van deze wereld. Dat is de bedoeling, dat is heel wat anders. Ik hoop dat u dat elkaar leert houden. Het is aan de ene kant de onbetrouwbaarheid, de labiliteit, of hoe noem je zoiets, hè, van de oude mens, die met zwakheid omvangen is, waar je domweg niet van op aan kunt, zegt de schrift zelf ook. Dat is niks bijzonders, dat is zo. Dat is met de hele oude schepping zo. Maar aan de andere kant hebben wij ontvangen dat wat uit God geboren is, dat wat onvergankelijkheid heeft, omdat zijn zaad in hem blijft. God ziet ons slechts daar. Het is misschien een wat krasse uitspraak, vooral omdat ik hem wat kort doe, maar denk er nou eens over na. Als wij op zand bouwen, dat wat op zand gebouwd is, ziet de Heer niet. Daar weet hij niks van, dat doen we zelf. Maar dat wordt op de rots gebouwd, dus dat is onderworpen aan zijn zorg. Dat is waar hij zich mee bezighoudt. Als u de belangstelling voor de Heer wil wekken voor uw leven, dat wat in uw leven gebeurt, dan zult u uw leven moeten wijden aan dingen waar de Heer belangstelling voor heeft. Namelijk, dat is de verheerlijking van zijn naam. Ja, dus eventueel ook het dienen met het woord en zo. Ja, zeker wel, natuurlijk wel. Maar in ieder geval, het wil zeggen dat men gericht is op die Heer. Dat men niet bezig is zijn eigen carrière te maken, maar zijn leven te wijden aan de Heer. Zodat de dingen van de Heer ook altijd de voorrang hebben in het leven. Waarin verblijden wij ons het meest? In onze salarisverhoging of in de prediking van het evangelie dat mensen behouden worden? Waar gaat onze interesse het meest naar uit? Die dingen willen we zo gauw niet te binnen schieten om ze met elkaar te vergelijken. Hè? Maar u kunt hetzelfde rijtje wel afmaken. Waarop zijn wij gericht? De overwinning van onze zwakheden, van onze ziekten enzovoort, van onze zonden? Dat heeft geen enkele zin. Die rots staat al lang uit het water omhoog. En ver boven het zand uit. En de bedoeling is dat we daarop bouwen. Dat we zoeken ons leven te wijden aan de dienst van de Heer. Ik bedoel dat niet zo plechtig en zo officieel. Ik bedoel gewoon dat we als schepselen Gods, als verloste zondaren bedoel ik dus eigenlijk, zouden leven tot eer van de naam van Hem die ons dat eeuwig leven geschonken heeft. Daartoe worden wij opgeroepen. En als wij onze leven stellen in zijn dienst, zal hij onze levens gebruiken, hoe dan ook en waar dan ook. En ondanks welke zwakte dan ook, en ondanks de golven in ons leven, want het heeft er nauwelijks iets mee te maken. Want de bedoeling is dat we niet zouden zien op de golven, Petrus. Nee, die weet het al natuurlijk. Maar de bedoeling is dat we niet zouden zien op de golven, maar zouden zien op de Heer. Alles in ons leven en in de wereld om ons heen, maar ook in ons eigen leven, gaat zonder meer voorbij. Toch, hoe dan ook. Maar er is één ding wat overeind blijft. En dat is het eeuwige, onvergankelijke woord van God, waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En diezelfde onvergankelijkheid van het woord van God is de onvergankelijkheid van het leven van Christus, dat wij door genade, door wedergeboorte hebben ontvangen. Daaruit dienen wij te leven en op Hem behoren wij onze ogen te richten.